Leuk dat je luistert naar de Relatiepodcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief.
Welkom, ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over een bijbeltekst die volgens Kokkie nogal eens verkeerd geïnterpreteerd wordt. Goed dat je er bent, Kokkie.
Dankjewel.
Als je getrouwd bent, is je lichaam niet meer van jezelf. Daar wil je het over hebben vandaag,
ja,
hè?
Ja. Laat ik even duidelijk hebben dat ik dat niet vind. Maar dat is, nou ja, korte uitleg van de bijbeltekst die ik even voor zal lezen uit 1 Korinthe 7 vers 4. Daar staat: de vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn lichaam, maar de vrouw.
En dat gaat dan over als je in een relatie zit, als je getrouwd bent, ja, bijvoorbeeld, dat je dus dan niet meer, het lichaam is niet meer, ja, van jezelf, maar ook van de ander.
Het ontstond, ik had op Instagram een cartoon van The Naked Pastor, die volg ik daar, die had ik gerepost. En daar zie je een man en een vrouw de liefde bedrijven. Althans, die man die doet zijn dingen. Ja, ik zeg het even plat, maar goed, zo zag het eruit. En die vrouw die herhaalt in haar hoofd: jouw lichaam is niet van jezelf. Jouw lichaam is niet van jezelf. En dat herhaalt en haalt ze. En al denkend ondergaat ze dit.
En ja, zij ondergaat deze seks eigenlijk, ja, met dat zinnetje in haar hoofd, ja, van ja, dit moet dit ik maar doen. Zo, van, dat is de uitleg,
ja,
dan van.
Ja, die tekst uit 1 Korinthe 7. En die had ik dus geplaatst met mijn tekst erbij. Van ja, soms moet je je man zijn gang maar laten gaan. Want als je getrouwd bent, is je lichaam ook van hem. Dat is wat dus veel vrouwen geleerd hebben ooit. Of mannen misschien ook. En daar had ik onder gezet: nou, zo maak je seks dus stuk. En daar kreeg ik een hele hoop reacties op.
Wat voor soort reacties?
Nou, de meeste reacties waren echt ook wel dat van nou ja, eventjes in Instagram taal, van die gebroken hartjes of een traan icoontje.
Ja, dus gewoon wat verdrietig.
Ja, of herkenbaar. Dat schreven ook veel mensen, van het is echt herkenbaar. Maar ook verschillende mensen die zeiden: maar hier zit toch wel wat in. En daar wil ik het vandaag eens even uitgebreid met jou over gaan.
Want jij
hebben.
Zegt daar zit niks in.
Nou, in christelijk Nederland heerst blijkbaar toch nog ergens de gedachte van, ja, maar dat die tekst zo letterlijk alleen maar zo wordt genomen als: de vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. Die is zo ontiegelijk vaak. En ook in mijn praktijk ben ik in het verleden, ook nog wel tegenwoordig wel, nog wel eens tegengekomen dat mensen hier echt mee zitten te worstelen. Ja, maar hoe moet ik dat dan interpreteren? En is het bijbels dan wel verantwoord dat je nee zegt tegen je partner? Weet je wel? En als ik ergens van overtuigd ben, dan is het dat juist je geloof in God, dat het ons als mensen vrij maakt. En dat is een hele, nou, een beetje wollige uitdrukking. Maar de Bijbel is geen wetboek die ons precies voorzegt hoe wij moeten leven. Maar veel meer het boek dat laat zien hoe groot Gods liefde is. En dat die liefde ook op die manier, dat we die ook voor onszelf mogen hebben. En dat onze seksualiteit daar ook onder valt. En ik leid het een beetje wollig in, maar kom zo wel naar. Ik heb namelijk een theoloog geraadpleegd.
Nou,
om die tekst uit te leggen.
Jij klinkt nu al bijna als een theoloog.
Hoor. Nou, ik ging dus met iemand online in discussie hierover. En die zei: nou, volgens mij is jouw uitleg exegetisch aanvechtbaar. Toen dacht ik: nou, maar dan ga ik er even een theoloog bij halen.
En voor de mensen die wat minder bijbelvast zijn, exegetisch, ja, betekent hoe je de Bijbel uitlegt, hè?
Ja, precies. Nou ja, dat, ik
en
denk
vrouw
dat
zegt
dat
eigenlijk: ik weet niet of die theologisch allemaal wel klopt wat
nee,
jij
dat
zegt.
Was een man. Ik weet niet of dat wat zegt, maar goed. Zal ik even gewoon een paar uitleggen die ik tegenkwam? Ja, ja. Ik dacht, die gaan we eventjes onder de loep nemen. Iemand zei: ja, maar dit betekent toch dat je gewoon altijd beschikbaar moet zijn voor elkaar? Oftewel, als de een zin heeft, dat je de ander: oké, ik moet beschikbaar zijn. Maar dat betekent het absoluut niet. Beschikbaar zijn betekent niet dat je ook altijd seks moet hebben. Ik denk wel dat het voor een groot deel te maken heeft met dat jij, als je getrouwd bent, je seksualiteit, die van jullie samen is, ook echt als een belangrijk onderdeel van jullie relatie ziet. Weet je, in veel relaties gebeurt het als volgt. De een heeft zin, de ander niet. De een heeft zin, de ander niet. En vaak merk je het verschil in een behoefte aan seks. De een zoekt toenadering, de ander heeft geen zin. Zoekt weer toenadering, geen zin. En als dat te vaak gebeurt, dan zoekt die ene maar geen toenadering meer en die ander heeft geen zin. Je kunt je ook afvragen: hoe komt het dat die ander geen zin heeft? Als je dat maar laat liggen, hè, misschien dat er juist doordat het dus, het is niet mijn lichaam, maar die van mijn man, dat persoon of van mijn vrouw, dat die persoon dus complete, noem het gewoon maar, seksueel trauma heeft opgebouwd. Van dat het helemaal niet meer is wat hij of zij met zijn eigen lichaam beleeft, maar iets wat die moet ondergaan.
Ja, dus die beleeft er geen plezier meer aan.
Nee, dus dan is het ook logisch dat die persoon er geen zin meer in heeft. Maar als je dat niet eerlijk gaat onderzoeken, hè, en dus je hebt heel vaak gewoon maar het ondergaan, Dan komt er dus een moment dat je dus echt niet meer wil. En die andere partner die zoekt dan ook maar geen toenadering meer. En dan is er geen enkele seksualiteit meer tussen jullie.
En dan bloedt het dood, soort
ja. van. Als er geen seks meer is in een relatie, betekent dat niet dat je er ook geen behoefte aan hebt. Of dat je geen seksuele wezens meer bent. Weet je, jouw behoefte aan seks kan inderdaad versterkt worden door hele positieve ervaringen. Dus het is inderdaad ook gewoon hartstikke goed voor een relatie om hier aandacht aan te besteden. Maar alleen op een veilige manier. En nooit op een manier dat je denkt, ja, maar het moet, want ik moet beschikbaar zijn. Het heeft er wel mee te maken dus dat je oprecht oog hebt voor de belangrijke aspecten van jullie seksuele relatie. Maar ook als je bijvoorbeeld dus inderdaad even twee heeft minder zin in seks. Misschien doordat je super druk bent met je leven. Misschien doordat je het druk hebt op je werk. Misschien doordat je gewoon fysiek niet kunt. Het kan natuurlijk allemaal. Hè? Of nou ja, we hadden het in een van de vorige afleveringen over een depressie. Het kan allemaal effect hebben op de manier waarop jij wel of geen zin hebt in seks. Maar het belangrijkste is dat je dat bespreekbaar houdt. En dat je het niet ziet, jij hebt jouw seks, jij hebt jouw seks. Maar het is jullie seks, jullie lichamen, jullie lichamelijke relatie is gewoon ook een heel belangrijk onderdeel van jullie hele relatie.
En dat wordt eigenlijk dan bedoeld met die tekst?
Nou,
dat
dan ga ik
jullie
dus eventjes,
seks is geworden?
Ik pak nu eventjes de theologische uitleg erbij van Arnold Huygens.
Ja, die heb jij even gevraagd hoe zit dat nou precies met die tekst?
Die heb ik hoogstaan als theoloog. En hij kan het ook altijd heel sympathiek duiden, vind ik. Weet je wel, in taal die ik snap, nou dat zegt wat. En ik krijg er geen jeuk van, dat zegt ook wat. Hij begint ermee, dat vond ik heel leuk, dat Calvijn deze tekst uitlegt dat man en vrouw in hun seksuele leven elkaars gelijken zijn. Nou, dat was voor die tijd echt dat is heel raar, want iedereen dacht alleen maar aan de belangen van mannen. Dus dat was vrij revolutionair. En het genot van de vrouw, dat doet ertoe. Dat is wat Calvijn uit deze tekst al haalde. Nou, wie had het gedacht van Calvijn? Vervolgens zegt Arnold Huygens dat Paulus in deze tekst bedoelt dat je als man en vrouw op elkaar gericht moet zijn en niet op anderen. Je behoort elkaar toe, dus geen, tussen aanhalingstekens, ontucht. Het is echt wel een beetje raar als mensen zich dan toch zeggen van ja, maar als jij niet beschikbaar voor me bent, dan ga ik wel even naar een ander. Dat is trouwens niet wat Arnold zei, maar dit is eventjes
hier. Maar eigenlijk dus de uitleg is gefocust op elkaar en niet op anderen.
Precies, dat is één heel belangrijke. Paulus zegt, dus dit is weer Arnold's uitleg, je behoort elkaar toe, dus zoek het niet buiten de deur. Maar bedenk wel dat het je leven wat ingewikkelder kan maken. Als je ongetrouwd bent, dan heb je meer vrijheid om het evangelie te delen. Maar dat toebehoren, dat heeft ook alles te maken met elkaar liefhebben zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Als je seks in het huwelijk losmaakt van liefde, ja, dat is natuurlijk al een heel iets anders dan wat seks beoogt te zijn. Nou, het gaat dus niet om het recht hebben op elkaar, maar om het exclusief toebehoren aan elkaar, niet aan een derde. En dat de man daarbij ook de vrouw toebehoort, dat is uniek in die oude wereld. Daar gold alleen dat de vrouw aan de man toebehoorde. En iedereen behoorde aan de Heer des Huizes toe. Over consent werd in het Grieks-Romeinse Rijk niet nagedacht. De Heer nam wat hij wilde, wie hij wilde, wanneer hij wilde. Het huwelijk waarin man en vrouw elkaar exclusief toebehoren, dat was een enorme innovatie.
Ja, dus in die tijd was het eigenlijk baanbrekend dat niet meer de vrouw, de man alles mocht bepalen, maar dat de vrouw ook, nou, die had er ook een rol.
Precies, dus eigenlijk is het een behoorlijk feministische tekst, als je het eventjes...
Helemaal voor die tijd?
Ja.
En dus ook voor nu nog?
Jazeker.
Hebben we het ook nog nodig om dat te horen?
Nou, dat je dus gelijkwaardig bent aan elkaar. Hè? Maar dat het dus jullie seksuele relatie is. Het is jullie seksualiteit. Dus ook niet meer alleen, nou, ga jij er maar... Oh, jij hebt zoveel zin in seks, nou, dan zoek jij het daar maar uit. Ik denk niet aan wat jij allemaal nodig hebt. Nee, het is van jullie samen. Je behoort elkaar op die manier seksueel gezien toe. Wat dus niet betekent, dus jij hebt seksuele behoeften. Jij behoort mij toe, hier moet je komen. En laat mij even mijn gang gaan. Zeker niet, maar wel dat je daar op een eerlijke manier over kunt communiceren.
Het gaat dus eigenlijk inderdaad niet over dat gang laten gaan, maar meer van, jij hebt al 3 keer, om het zo even te zeggen, geen zin. Hey, waar komt dat vandaan? Of wat, dat je bezorgd bent over, hoe komt het dat die andere geen seks
Precies.
wil? Of, wat speelt er bij jou?
Ja.
Wat zijn de struggles die je hebt?
Ja,
en hoe kunnen we dat samen oplossen?
Ja, of gewoon,
dus echt samen die seksualiteit.
Laten we gewoon eens even over praten. Hey, weet je, en ik had ook een leuk gesprekje met een vrouw en die zei van soms zeg ik dat ik moe ben, maar ik heb eigenlijk geen zin. Is dat dan niet heel egoïstisch? Vond ik een hele eerlijke vraag ook van deze vrouw. Maar ik verbaasde me er ook over in die zin van waarom zou je niet kunnen zeggen dat je geen zin hebt? Dat is in een relatie juist ook gezond dat je dat eerlijk durft te zeggen.
Dat is de uitleg van deze tekst.
Precies, hè? Ja. En dus ook dat je dus met elkaar gaat kijken van en even voor alle duidelijkheid. Het is dus niet de norm dat je altijd zin moet hebben. Hè, net zoals dat het niet de norm is dat je nooit zin hebt. Ik bedoel, dat is voor iedereen natuurlijk weer persoonlijk. Ja. Behoefte aan seksualiteit. Maar inderdaad, dat je dus daar eerlijk over durft te praten. Wel, ik merk dat ik geen zin heb in seks. Nou, vertel maar, wat zit er? Waar ben je wel druk mee? Wat zit er allemaal in je hoofd? En vind je het wel fijn dat we even lekker tegen elkaar aanliggen? Of dat we gewoon lekker even zoenen en strelen zonder dat we meteen naar het toe moeten werken?
En het dus ook in die zin weer niet wel gefocust zijn op de anders, maar niet meer gefocust op die seks. Zo van, ja. Wat kunnen we doen zodat we het weer kunnen repareren, precies, en we weer aan de slag kunnen?
Nee, want dan zit er toch nog weer achter van, ja, maar ik heb mijn behoefte, ja, dus precies. Ik moet even dat orgasme.
Wat kunnen we doen om jou te repareren zodat jij weer zin hebt?
Ja, daar wil ik ook ver weg van blijven, inderdaad. En zelfs nog, weet je, want dat lijkt dan ook, jij hebt zin, dus je gebruikt je partner eigenlijk alleen maar, ja, het klinkt heel oneerbiedig, als onderwerp om even te masturberen. He, er zit weinig, dat heet dan de synchrone seks in. Er zit weinig emotionele gelijkwaardige verbinding in. Nu is het wel zo, want dat zei deze vrouw ook, maar je kunt toch ook gewoon, soms is het toch ook gewoon heel goed om dan wel te vrijen met elkaar, en dat het achteraf dan, het was toch wel fijn.
Zo van, aan het begin denk je misschien, ik heb geen zin, maar dan achteraf denk je, nou, het was toch best wel fijn.
Ja. Ja, maar dan begin je eigenlijk al met een onveilige fase. Als je kijkt naar de fases in een seksproces, dan begint het echt klein bij, voelt het fijn om die ander zo dichtbij te voelen. En zijn alle stimuli, zoals dat dan heet in de psychologie, zijn die ook inderdaad seksuele stimuli, werken ze opwindend of niet? Kijk, en als je daar al overheen gaat en alleen maar denkt, ja, maar het moet er toch maar weer een keer van komen, dan zijn die fases eigenlijk al onveilig. En onbewust associeer je dan seks met iets, ja, toch niet helemaal leuks en veilig. Misschien was het achteraf toch wel fijn, maar die beginfase wordt daar niet leuker van. Veel veiliger en gezonder is het dus dat je vanaf het begin al merkt van, ja, weet je, ik ben niet meteen in vuur en vlam. Nou, dat kan. Maar ik heb wel zin om heel dicht bij je te zijn. Volgens mij hebben we dit al eerder besproken. Althans, ik hoor het mezelf vaker zeggen. En dat je dus teruggaat ook naar het begin. Gewoon eerlijk naar jezelf luistert. Wat voel ik nou? Vind ik het prettig om zo dichtbij je te zijn? Of merk ik dat ik met mijn hoofd toch bezig ben van, ik moet nu iets doen, anders schiet ik tekort. Ga dan een stap terug. Echt. En dat eerlijk met elkaar bespreken, dat is dus ook zo echt met elkaar die seksuele relatie hebben. Die veilige kaders met elkaar zijn, waarbinnen dit dus ook besproken kan worden. Want dit is super kwetsbaar. En als dat zo veilig is, ja, dan ontstaat er een hele prettige, veilige associatie met seks. Met het liefdespel, wat dus niet hoeft te betekenen, we krijgen een orgasme, wow, dat is lekker, dat wil ik vaker. Want dan kun je dus gewoon ook masturberen of met Jan Alleman die seksualiteit beleven. Maar het is juist dat het jullie relatie is, dat het daar die veiligheid, dat daarmee begint. Even belangrijk, als je gewoon kijkt naar de anatomie van mannen en vrouwen. Mannen die kunnen bij wijze van spreken binnen een halve minuut geactiveerd zijn om over te gaan tot de penetratie, wat niet eens per se de noodzaak is. Vrouwen hebben gewoon qua lichamelijkheid vaker wat langer de tijd nodig. Helemaal prima. Maar als je dat gaat forceren, dan beschadig je het juist.
Ja, en ze kunnen wel langer de tijd nodig hebben, maar dat wil niet zeggen dat je vanuit een onveilige situatie moet starten. Maar je kan wel zeggen van, nou, ik vind het fijn om te knuffelen, waardoor het misschien...
Ja, dat kan van allerlei mooie seksuele spanning ontstaan, als je dat bedoelt.
Ik bedoel meer van dat je dus niet... Wat die vrouw een beetje beschrijft, is misschien... Ze begint onveilig, maar het kan ook zijn dat je gewoon in het begin nog gewoon neutraal bent, een soort van. En dat je dan op moet warmen.
Precies, dat je neutraal begint. En dus niet vanuit die van, ik moet hem hier maar even overheen zetten. Ook iemand anders die zei van, maar het is toch ook... dat de liefde alles verdraagt. Dus dat je jezelf af en toe even weg moet cijferen.
Nou, ik dacht in een relatie. We hebben hier natuurlijk allemaal dingen bespreken in een relatie. Soms moet je natuurlijk ook je wel wegcijferen. Gewoon even los van de seksuele. Is het toch soms goed om je weg te cijferen in een relatie?
Ik vind het woord wegcijferen eigenlijk niet passen in een liefdevolle, gelijkwaardige relatie. Wegcijferen klinkt alsof je op een korte termijn, mijn behoeftes doen er niet toe. Ik doe het wel even voor de ander.
Nee, maar wegcijferen bijvoorbeeld. Ik heb een praktisch voorbeeld.
Was er niet klaar.
Ik heb een praktisch voorbeeld. Wegcijferen in een relatie, zeg maar. Bijvoorbeeld, je hebt veel slapeloze nachten. Dan ik cijfer me weg. Ik zeg, ik doe vanavond de nachtshift, zeg maar. Dat is wegcijferen, zeg maar. Terwijl. Nee, daar is niks mis mee, toch?
Nee, dat vind ik dus ook geen wegcijferen. Dat is dus gewoon vanuit jouw eigen waarde. Gewoon verkiezen, dat doe ik voor mijn partner. Natuurlijk, want we doen dit samen. Wegcijferen zou zijn als je denkt, maar ik doe er eigenlijk niet toe. Dus zij heeft slaap nodig. Dus mijn belangen zijn niet belangrijk.
Ah, okay, ja, maar,
dat is wegcijferen.
Okay, maar als je dat eerste dan verplaatst naar het seksuele.
Ja, maar dat
die
is
vrouw dus die zegt iets, dat eigenlijk.
Nee, want dat is iets anders dan wegcijferen. Als zij zou zeggen, ik moet mezelf wegcijferen, dan zou ze niet luisteren naar de eigen behoefte. Wat dus ook de behoefte kan zijn dat ze geen zin heeft. En dan walst ze daar overheen. Dus dat is niet vanuit de basis van gelijkwaardigheid en vanuit weten. weten, ik ben net zoveel waard als jij. En dat is dus een heel gevaarlijke. Dat kan jouw seksualiteit enorm beschadigen. Dus die basis, daarom heb ik dus dat woord wegcijferen. Daar heb ik een beetje moeite mee. Ja. Omdat dat vanuit een ongelijkwaardige basis gaat. Maar iets vanuit liefde en toewijding doen voor een ander. He, stel je nou voor, je hoofd staat niet naar seks. En jouw partner die merkt gewoon, ik heb ontzettend veel behoefte aan. En jij zegt alleen maar, nou, we gaan het er niet over hebben, want mijn hoofd staat er niet naar. Dat is niet wat echte liefde is. Dan kun je wel zeggen, ja, maar goed, ik ben autonoom en ik mag mezelf niet wegcijferen. Nou, hartstikke mooi. Maar hierbij kan juist wel horen dat je zegt, wacht even, maar het is onze seksuele relatie. Het is voor ons allebei belangrijk dat we eerlijk en open over zijn. Jouw behoeften mogen er zijn, net zoals die van mij. Dus dan kan het betekenen dat je dus de tijd neemt om hier eens even goed met elkaar over te praten.
Maar dat betekent dus niet dat je iets moet gaan doen.
Nou, precies. Ja, stel je ervoor, je komt er in dat eerlijke, liefdevolle, gelijkwaardige gesprek achter. Dat je merkt, ja, weet je, ik merk dat ik eigenlijk al in mijn hoofd bij dat gedoe ben en daarom jou maar heel ver bij me vandaan houdt, dan is het dus de kunst om daar weer veiligheid op te gaan bouwen. Dus misschien dat je er dan bewust voor gaat kiezen van, ik ga wel weer eens even gewoon lekker tegen jou aanliggen. Ik wil jouw lichaam tegen me aanvoelen en alleen maar strelen. Weet je? En dat kan jou dus wel wat kosten. In die zin. Maar dat betekent niet van, nou, ik cijf mezelf weg, ik laat hem zijn gang maar gaan. Dan is die gelijkwaardige basis is er niet. En dat is er dus wel als je zegt, wacht even, ook al merk ik dat ik het onderwerp het liefst negeer, omdat ik het gedoe vind, omdat ik het moeilijk vind, omdat ik het eng vind, maar het is onze seksuele relatie, dus ik kies er nu voor om hier eerlijk en open met jou over te praten. Kijk, en dat is dus niet een wegcijferende liefde, maar dat is het soort liefde waarin je, ja, Is dat dan de agape-liefde? Dat je gewoon, ja, we zijn heel theologisch bezig.
Nee,
vandaag.
Dat is wel waar. Leg het voor, maar wat is de agape-liefde voor?
Nou, dat je dus inderdaad ook iets van jouw eigen primaire behoefte of wil aan de kant zet, omdat je ook een ander juist tot bloei wil laten komen. En waar kan dat nou mooier? Dat vind ik dus zo fantastisch aan die feministische tekst van Paulus, dan in de veiligheid van een duurzame relatie tussen twee mensen. Ja, ik geloof dan echt dat daar seks het meest tot bloei kan komen. Wat absoluut niet betekent dat je dus nou ook heel vaak moet doen, want anders dan jouw lichaam is van mij. En maar die tekst wordt zo vaak misbruikt. Dat is echt pijnlijk.
Bij deze een beetje nuance aangebracht.
Beetje. Ik was vrij gereus, toch? Mag ik hopen? Want ik merk het wel bij mezelf, dus een soort van heilige verontwaardiging.
Hoe mensen dan reageren op zo'n tekst?
Ja, maar mannen en vrouwen allebei. Hè? Dus ook vrouwen die dit altijd geleerd hebben. En dus inderdaad het in stand houden. Van ja, weet je, dan moet ik maar even mezelf wegcijferen. Omdat ik anders mijn man misschien ontevreden hou. Of dat dan anders misschien naar andere vrouwen gaat. Mannen die er ook nog zo in staan. Pas sinds 1991 is verkrachting binnen het huwelijk strafbaar. Voor die tijd vonden we dit allemaal. Hè? Ja, het staat toch in de Bijbel zo? Dat is niet te geloven, hè? Was je toen nog geboren?
Ik was toen 1.
Ja, moet je nagaan. Ik was toen al 10. Mensen, kinderen. Ja, weet je, ik vind dat toch wel chockerend. In zoverre dat dus mensen zo vaak één zo'n tekst totaal uit zijn context halen. Terwijl er nog zoveel meer over te vertellen is.
Bij deze er een hoop over verteld, ook theologisch. Met dank aan Arnold Huig, hè, volgens mij.
Zeker, zeker.
Dankjewel, Kokkie. En de column van Kokkie die zet ik weer in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je ook een vraag hebt over relaties, liefde of seks, waar je graag een antwoord op wil, mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. En wie weet bespreken we hem hier binnenkort. Tot volgende week.